Goedemorgen gemeente. Fijn om vanmorgen weer in midden te zijn. Ja, de wereld is wat kleiner geworden, tenminste zo ervaar ik dat in deze speciale coronacrisistijd. Wat minder contacten, wat minder uit huis, wat vaker thuis. Kleiner wereldje. En ja, ik dacht het is misschien goed om na te denken over het gebed en dan een speciaal onderdeel van het gebed, namelijk de voorbeden. En we zijn wat vaker thuis, we hebben misschien wat meer tijd thuis, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat het goed is om hier met elkaar vanmorgen over na te denken. Voorbeden. En ik wil uitgaan van een tekst als openingstekst uit Ezechiël 22... Oude Testament. Ezechiël hoofdstuk 22. Vers 30. En u ziet deze tekst ook geprojecteerd. Ik, zegt de Heere God, heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Als we kijken en we zouden dit hele hoofdstuk lezen, Ezechiël hoofdstuk 22, dan zien we daar dat er een opsomming gegeven wordt van de zonden van Jeruzalem. Nogal heftig hoofdstuk, want er wordt namelijk onder andere melding gemaakt van afgoderij, hoererij, verkrachting, onderdrukking, discriminatie van buitenlanders, incest en zo zouden er nog heel veel dingen te noemen zijn. Het vertoont eigenlijk heel veel overeenkomsten met de tijd waarin wij nu leven. En God gaat dan op zoek naar iemand die voor zijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land. En de trieste conclusie die God dan moet stellen is, maar ik heb hem niet gevonden. Er staat in Jesaja 59 in de Statenvertaling in vers 16, en God ontzette zich omdat er geen voorbidder was. En een andere vertaling zegt dan, omdat er niemand was die tussen beiden trad. Hoe is dat in onze tijd? God zoekt nog steeds voorbidders. Mensen die op de bres kunnen staan. Waar zijn de voorbidders? Waar zijn de strijders waar God terecht kan met zijn nood? We willen vanmorgen een moment nadenken over wat is voorbeden doen, hoe word ik een voorbidder en wat is het resultaat van voorbeden. Voorbeden is onder andere, en er zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik wil vanmorgen gewoon een paar gedachten doorgeven, een paar dingen noemen. Voorbeden is God vragen iets te doen voor andere mensen. Het Engelse woord voor voorbeden is intercession. Dat betekent letterlijk tussen beiden komen. Dat betekent tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen in navolging van Jezus. Dat is een priesterlijke taak die iedere nieuwtestamentische gelovige heeft gekregen. En natuurlijk, begrijp me goed, als ik het heb over tussenpersoon tussen God en mensen, dan heb ik het niet over vergeving van zonde en rechtvaardiging, want de Bijbel zegt er is slechts één middelaar tussen God en mensen en dat is Jezus Christus. Maar we hebben het hier over voorbeden doen. Voorbeden is niet bidden voor jezelf, voorbeden is bidden voor anderen onder leiding van de Heilige Geest. In Efeze hoofdstuk 6 wordt er gesproken over de wapenrusting van God. U kent dat gedeelte misschien. En dan staat er in vers 18, laat u bij het bidden leiden door de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Als we voorbeden doen, dan bevinden we ons in een geestelijke strijd. Voorbeden doen is geestelijk strijden en keihard werken. Voorbeden doen is een belangrijk onderdeel van ons christelijk leven. Als Paulus een brief schrijft aan Timotheus, zijn geliefd kind in het geloof, dan lezen wij in 1 Timotheus 2, ik vermaan je, zegt hij dan, allereerst, dus voor al het andere, allereerst smekingen, gebeden, en dan komt het voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen. Dus Paulus die zegt eigenlijk tegen Timotheus, geef hier prioriteit aan. Nu een mooi voorbeeld in het Oude Testament van voorbeden vinden wij in de persoon van Mozes. Mozes was iemand die op de bres ging staan voor het volk van Israël, zodat God het volk van Israël niet zou vernietigen. We kennen misschien de geschiedenis dat Mozes gevraagd werd om de berg Sinaï te beklimmen om van God de stenen tafelen in ontvangst te nemen. En terwijl Mozes weg is en weg blijft, zeggen de mensen in het dal, waar blijft hij nu? Hij is wel weggegaan, maar die zien we nooit meer terug. En dan willen ze een God hebben die ze kunnen zien en dan maken ze dat gouden kalf. Ze moeten al het goud inleveren en dan wordt daar een gouden kalf van gemaakt door Aaron. En dan zeggen ze, dit is uw God, dit is uw God, dit is uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. En de Heere God die maakt dat dan als hij met Mozes in gesprek is. Mozes bekent wat er beneden in dat dal gebeurt en de grote zonde die het volk van Israël aan het bedrijven is. En dan zegt de Heere God tegen Mozes, ik heb in Exodus 32 vers 9 en 10, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, zegt de Heere God, laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbranden en ik hen vernietigen. Maar u, Mozes, zal ik maken tot een groot volk. Ja, wat zal Mozes toen even gedacht hebben misschien? Dan zouden we vandaag aan de dag niet hebben gesproken van de Israëlieten, maar van de Mozaïten bijvoorbeeld. En dan zouden we het niet over het land Israël hebben vandaag, maar dan zouden we het over Mozesland wellicht gehad hebben. Hoe verleidelijk moet dat misschien ook als mens in de oren van Mozes geklonken hebben. Afrekenen met het volk van Israël vanwege de zonde, maar met jou ga ik door, Mozes. En dan lezen wij in vers 11 van Exodus 32. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God. En hij doet dan een beroep op de eer van God. Hij zegt van, ja, maar wat zullen de mensen dan in Egypte zeggen? Wat is dat voor een God die het volk van Israël uitleidt, de woestijn inleidt, om ze daar allemaal om te laten komen, om dat volk dan te vernietigen? Hij doet dus een beroep op de eer van God en hij herinnert God ook aan de beloften die God aan Abraham, Isaac en Israël gegeven heeft. U zegt, u heeft het beloofd. U heeft het beloofd aan Abraham, aan Isaac, aan Israël, dat u dat land zou geven. En dan lezen we zo mooi in vers 14 van Exodus 32. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Wat een geweldig resultaat. En ik hoop dat we daarvan doordrongen zullen worden ook vanmorgen. Want een geweldig resultaat heeft hier het gebed van één man voor een heel volk. En laten we niet vergeten dat ook wij, u, jij, ik, een beroep mogen doen op het karakter en de beloften van God. Ja, Mozes is dan zelfs bereid om nog verder te gaan We lezen dat in vers 31 tot 33. Als Mozes de andere dag opnieuw de berg beklimt naar God en daar zijn eigen leven aanbiedt als losprijs om verzoening te doen voor het volk van Israël, om verzoening te bewerkstelligen, dan maakt God hem duidelijk dat God daar geen genoegen mee kan nemen. De enige grond, de enige basis waarop God zich met een mens wil en kan verzoenen, is het volbrachte offer van Jezus Christus aan het kruis. Hij die zichzelf gegeven heeft als een losprijs. En als we kijken naar het leven van de Heer Jezus Christus, dan zien we dat hij tijdens zijn leven ook tijd heeft genomen. Niet alleen voor gebed, ook dat komen we heel vaak tegen, dat hij de stilte inging, zelfs 's nachts als het rustig was, om te bidden tot zijn Vader, maar hij heeft ook tijd genomen voor de voorbeden. En ik vond het zo treffend dat ik dat, ik heb nog even op de website van uw gemeente gekeken, dat doe ik dan zo af en toe. En daar kwam ik ook op uw website Johannes 17 tegen. Zo'n treffend voorbeeld, waar Jezus voorbeden doet voor zijn discipelen. En voor degene die na de discipelen tot geloof zouden komen, dat bent u en dat mag ik zijn. Op dit moment, zegt de Bijbel, is hij in de hemel en heeft hij de bediening om voor gelovigen te pleiten. Hij heeft een hoge priesterlijke bediening. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 7, daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Jezus zei eens tegen Petrus in Lucas 22, Simon, Simon, de Satan heeft verlangd je te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Wat een bemoediging, wat een vertroosting, wat een bemoediging om te weten dat hij ook voor ons bidt en pleit, opdat wij staande zullen blijven in het geloof. Als wij in zwakte een moment hebben, als wij aangevallen worden, als wij het moeilijk hebben, wat een troost om te weten, Jezus, hij bidt voor mij, hij pleit voor mij, dat ik staande zal blijven in het geloof. Een ander inspirerend voorbeeld hebben wij ook in de persoon van Abraham. Abraham die voorbeden doet voor de rechtvaardigen van Sodom. U vindt die geschiedenis in Genesis hoofdstuk 18. Ook wij kennen misschien deze geschiedenis wel van Sodom en Gomorra. Dat de Heer met twee engelen een bezoek brengt aan Abraham. Daar de maaltijd gebruikt. En dat God dan zegt, zou ik aan Abraham verbergen wat ik zal gaan doen. Abraham wordt ook een vriend van God genoemd. En als God dan duidelijk gemaakt heeft dat hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten vanwege de geweldige zonde en goddeloosheid die daar aanwezig is, dan lezen wij in vers 22, Abraham bleef nog staan voor de Heere. Of een andere vertaling zegt, hij bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Weet u waarom? Omdat Abraham nog niet klaar is met God. En ik denk dat is het kenmerk van een kind van God, van een voorbidder. En Abraham zegt tegen God, het zij ver van u dat u de rechtvaardige zal doden samen met de goddeloze. Hier zien wij een man die in de bres gaat staan en een beroep doet op de geweldige rechtvaardigheid van God. Hij zegt als het ware, u kunt het gewoon niet maken. U kunt het niet maken om ze allemaal over één kam te scheren. En dan zegt de Heere God, als er 50 rechtvaardigen zijn, Abraham, dan zal ik de stad niet verwoesten. En Abraham zegt dan, maar Heer, misschien ontbreken er 5 aan die 50. En dan zegt de Heere God, ik zal de stad niet verwoesten als er 45 rechtvaardigen zijn. En dan gaat Abraham door. En zegt hij, ja, maar er zijn er misschien maar 40. En de Heere God zegt, ik zal het niet verwoesten als er 40 zijn. Er zijn er misschien maar 30, Heere God. Ik zal het niet verwoesten als er 30 zijn. Er zijn misschien maar 20. En dan zegt die Heere God, neem me niet kwalijk. Niet boos worden, maar ik wil nog 1 keer. Er zijn er misschien maar 10, zegt Abraham daar. En de Heere God zegt, ik zal het niet doen. Abraham. En God hechtte zoveel waarde aan het gebed van zijn knecht, dat hij hem tot 6 keer toe verhoorde. Tot 6 keer toe verhoorde. Wij hebben zoveel bemoedigingen in de Bijbel dat God zich laat verbieden. Weet u dat? Dat God zich laat verbieden. Uiteraard moeten we daarbij wel Gods gerechtigheid in het oog houden. Maar als dat onze pleitgrond is, dan kunnen we en mogen we ontzettend veel van God vragen. De gerechtigheid van God voor ons is het offer van Jezus Christus aan het kruis. En we lezen in Romeinen hoofdstuk 3, thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven. Ik moest even denken aan de woorden van dat lied, geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij, het is genoeg. Het is genoeg. Halleluja. Prijs de Heer. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij. En op grond daarvan mogen wij net zo vrijmoedig zijn als Abraham eens was in zijn tijd. Voorbeden is belangrijk. En na wat gezegd hebben over de belangrijkheid van de voorbeden, wil ik gaan naar de punten 2 en 3 en we zullen daar wat sneller doorheen gaan. Hoe word ik een voorbidder? En ik heb zomaar 3 dingen opgeschreven. Het eerste, je moet het verlangen hebben. Het begint met het verlangen. Verlangen wat naar God uitgaat, maar het verlangen ook om een voorbidder te zijn. Gebed en voorbeden doen is misschien wel de minst populaire bediening die er bestaat in het evangelie en in het koninkrijk van God. Het vraagt heel veel van je om alleen op je kamer te bidden. Te bidden voor mensen die je misschien nog nooit gezien hebt. Te bidden voor landen waar je wellicht nog nooit geweest bent. Dat is een bediening in het verborgene. Dat is niet op het podium, dat is niet in de spotlights. Dat is een bediening in het verborgene, waar geen eer van mensen te behalen valt, zou je kunnen zeggen. Waar je geen eer van mensen ook hoeft te verwachten. Waar we telkens alleen zijn met de Heer. En de Heer zegt dat zo mooi in Matthäus hoofdstuk 6, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit die deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u vergelden. Het is belangrijk om het verlangen te hebben. En het is goed om onszelf te onderzoeken, ook vanmorgen. En te zeggen, heb ik het verlangen? Heb ik het verlangen om op de plaats van de voorbeden te zijn? Het tweede is, je moet een besluit nemen om een voorbidder te worden. De Bijbel zegt in 1 Petrus 4, word nuchter opdat je kunt bidden. Om te kunnen bidden moeten we niet gaan zweven, maar juist de nuchterheid aan de dag leggen. En ik geloof dat God ons dan ook steeds meer wil duidelijk gaan maken. Wat zijn plannen zijn, wat zijn ideeën zijn, zoals hij dat ook aan Abraham heeft gedaan. En in de derde plaats, je moet ook discipline hebben om een voorbidder te worden. Iemand heeft eens gezegd, 90% van het werk voor God bestaat uit discipline. Volharding. Je kunt het verlangen hebben, dat is mooi. Je kunt een besluit nemen, dat is nog beter, zou je kunnen zeggen. Maar je moet ook de discipline hebben. Je kan het verlangen hebben, je kan het besluit nemen, maar toch door gebrek aan discipline falen. Geestelijk bezig zijn, geestelijkheid is voornamelijk een kwestie van discipline. Een geestelijk mens is iemand die voortdurend onder leiding en controle van de Heilige Geest blijft. Geestelijkheid is geen verdienste van onszelf, maar van de Heilige Geest. Die door een juiste discipline in ons blijft werken. Discipline heeft ook alles met discipelschap te maken. We hebben het zo vaak over discipelschap. Nou, discipline heeft daar alles mee te maken. En dan, wat is het resultaat van voorbeden? Ik denk, voorbeden heeft een effect op drie niveaus die ik wil noemen. Het heeft een effect, het heeft een uitwerking in de eerste plaats bij God. Door voorbeden krijgen we toegang tot de onuitputtelijke reservoirs van Gods voorzienigheid. We worden als het ware aangesloten op de krachtcentrale van God. We worden kanalen van zijn kracht. Voorbeden zet, en ik bedoel het heel eerbiedig, voorbeden zet Gods hand in beweging. God komt in actie door onze voorbeden. Het heeft een effect niet alleen bij God, maar ook bij anderen. Door voorbeden kun je geweldig veel voor anderen betekenen zonder dat ze het zelfs weten. Voor mensen in gevangenissen. Voor mensen aan de andere kant van de wereld. Voor zendelingen die uit zijn gegaan. Voor mensen rondom ons heen. Voor mensen met wie we samenwerken. 'S maandags, dinsdags, woensdags. Voor mensen die naast ons zitten in de samenkomst. Zo wil God ons gebed gebruiken, eigenlijk ook voor anderen. Effect dus op anderen en ook een effect bij jezelf. Voorbeden zal ook een duidelijk effect, uitwerking hebben in ons eigen leven. Het zal een verandering in ons teweeg brengen. We zullen meer gaan leren denken op Gods manier. We krijgen liefde, of misschien wel meer liefde, voor het verlorene. Er zal een bewogenheid zich van ons meester maken. Gods visie zal onze visie worden en Gods visie is een wereldvisie. Heeft u het ook niet op uw website staan, Johannes 3, vers 16? Ik ben het tegengekomen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, wereldvisie. Bewogen voor deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven zal hebben. Weet u, voorbeden, als we voorbeden gaan doen, dan zal dat onze gedachten, ons gevoel, onze houding, ja, ons hele leven gaan beïnvloeden. Voorbeden kan ook een oplossing geven voor onze eigen problemen. Dat was de les die Job leerde, toen hij bad voor zijn vrienden. Nou ja, vrienden, als we de geschiedenis een beetje kennen, hebben ze hem behoorlijk wat verweten. Ja, je zou kunnen zeggen van nou, zulke vrienden, die mag je houden. Ja, het vuur werd behoorlijk aan zijn schenen gelegd. Het zal niet deugen met jou, Job, want anders dan was jou dit allemaal niet overkomen. Het is je eigen schuld, Job. En dan lezen wij in Job 42, en de Heere bracht een ommekeer, een verandering in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Ja. Als u gaat bidden voor die ander, kan God in uw leven, in ons leven, aan de slag gaan om geweldige dingen te gaan doen. De Heere bracht een ommekeer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had. Want voorbeden maakt je vrij van zelfmedelijden. Maakt je vrij van gericht zijn op jezelf. Laten we bidden dat we gaan zien wat God belangrijk vindt. Niet wat wij belangrijk vinden, maar wat God belangrijk vindt. Voorbeden is niet alleen voor oude mensen. Dat wil ik ook nog even zeggen vanmorgen. Dat denken ze dan wel eens. Hè. Als je niks meer kan doen, als je niet meer mobiel bent, of als je niet meer, hè, als je niet technisch bent. Je kan altijd opbidden. Je kan altijd opbidden, broer. Je kan altijd opbidden, zuster. Als dat een soort sluitpost is, dat als je niets meer anders kan doen, dan kan je altijd opbidden. Ik denk het is het belangrijkste in het Koninkrijk van God. Bidden. Gebed. Voorbeden. Voorbeden is niet alleen voor oude of oudere mensen. Voorbeden is voor ieder kind van God. Voor elke christen. Voor elk kind van God. En maak er een prioriteit van. soms misschien door vaste tijden te zetten, zoals Daniel dat had, 3 maal daags. Laat je leiden door de Heilige Geest. Misschien door dingen op te schrijven. Je zegt van nou, dat is echt een gebedsonderwerp. Daar ga ik echt voor de komende tijd. Ga ik echt voor bidden. Wij hebben in onze gemeente een gezichtenboek. Ja, ze noemen het een smoelenboek. Maar ik heb altijd een hekel gehad aan dat woord. Dus ik zeg gewoon netjes, gezichtenboek. Daar staat iedereen met een gezicht, met een fotootje in. Met zijn adres, met zijn e-mailadres, noem maar op. En ik heb me voorgenomen een tijdje geleden om ja, nu je elkaar bijna niet meer ziet. Ja, nu, wij komen niet als gemeente in grote getalen bij elkaar. Dat kan ook niet, dat mag ook niet. Dus ik heb me voorgenomen om in mijn tijd, in mijn stille tijd, als ik in gebed ben, om dat gezichtenboek door te nemen. En elke keer bij zo'n foto om voor die persoon te bidden. Nou, ik zal u vertellen, dat is best moeilijk. Om je elke keer... He, want ik heb de gewoonte wel om s'morgens met de Heer te beginnen. He, sommigen noemen dat dan stille tijd, om tijd met de Heer door te brengen. Maar om dan dat boek te pakken en dan 10 of 15 of 20 mensen dan om daarvoor te bidden. Dan heb je die discipline. Ja? Dan merk ik dat discipline ook moeilijk is. Om dat vol te houden. En je moet het natuurlijk niet doen als een wet. He? Maar als je het verlangen hebt om op die manier ook voor je broeders en zusters te bidden. En misschien heeft hij ook wel, ja, misschien niet zo'n gezichtenboek, maar wel misschien een adressenlijst of wat dan ook of zo. Dat u zegt van ja, we zien elkaar veel minder nu, maar we kunnen wel voor elkaar bidden thuis. Tot slot, nog even terug naar Abraham. God had dus gezegd dat hij Sodom en Gomorra zou verwoesten. En Abraham die had gepleit voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. En dan lezen wij in Genesis 19. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf. Ik denk dat hij moet die nacht vreselijk slecht geslapen hebben hoor. Dat kan niet anders. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf. Waar ging hij naartoe? Nou, naar de plaats waar hij voor de Heere had gestaan. Ja. Alsof hij als het ware dacht van ja, daar heb ik gestreden, daar heb ik gebeden, daar heb ik gepleit, daar heb ik geestelijk gestreden en gevochten en geworsteld. Dus daar ga ik staan. Heer, hier sta ik. Weet u, gisteren stond ik hier ook. Met u. En heb ik gebeden en gepleit. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere had gestaan en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de streek, zag hij. Ja. En wat zag hij? Hij zag rook van de aarde die opsteeg als de rook van een smeltoven. Ah. Wat zal er toen door Abraham doorgegaan zijn? Wat zal er in door zijn gedachten gegaan zijn? Zijn gedachten bevaan. Is het dan toch allemaal maar voor niks dat je bidt? En dat je strijdt en dat je worstelt? Heeft God me... Doet God daar niks mee? De rook. Het oordeel wat gekomen was. Ja, maar het is nog niet het laatste vers. Want het laatste vers in vers 29 zegt dan... Toen God de steden der streek verwoestte, wat onvermijdelijk was... En het oordeel zal komen, ook over deze wereld, onvermijdelijk. Toen gedacht God Abraham. Die versen, die moet je eruit laten springen. Ja. Toen gedacht God Abraham. En hij leidde Lot uit het midden der omkering. Toen hij de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde. Gebed verandert alles. Ja. Toen gedacht God Abraham. Is het geweldig als het voor u en voor mij gezegd kan worden als we strijden in de voorbeden. Toen gedacht God Piet. Toen gedacht God Maria. Geweldig. Of vul je eigen naam maar in. God zoekt mannen en vrouwen van gebed. Daar ben ik van overtuigd. Ook hier. In Hoek van Holland. Ook in deze gemeente. Mannen en vrouwen van gebed om in de bressen te gaan staan. En de belangrijke vraag. Voor u en voor mij, voor jou, voor morgen is, kan God bij ons terecht? Kan God bij u terecht? Of moet de Heere God ook tot de conclusie en de slotsom komen? Maar ik heb wel gezocht, maar ik heb hem niet gevonden. Kan God bij ons terecht? Geloven wij nog in de kracht van het gebed? En de voorbeden? Ik wel. Ik wil afsluiten met een vers uit Jeremia 33. Staat ook in opwekking, als u opwekking nog wel eens luistert thuis. Lied nummer 36. Roep mij toch aan. Dat zei de Heere God eens tegen Jeremia. En ik gebruik de woorden van de tekst van het lied uit de opwekking. Roep mij toch aan, zegt de Heere God. En ik zal je voortaan grote en machtige dingen doen zien waarvan je niet weet. Zo'n geweldige God hebben wij. Waar wij een beroep op mogen doen. En het is mijn gebed voor morgen om te zeggen, Heer, mag dat ook nog voor vandaag zijn. Amen. Zullen we de Heer bidden. Vader in de hemel, we willen u danken. Danken voor uw woord. Danken dat u ook vandaag aan de dag nog voorbidders roept en zoekt om op de bres te staan. Ten behoeve van het land, ons eigen land en de wereld. En de toestand in de wereld en de mensen om ons heen. O Heere God, geef ons het verlangen om een voorbidder te zijn. Dat we een besluit zullen nemen van ja Heer, hier ben ik. Ik meld mij aan voor de voorbeden. En geef ons ook de discipline om daarin te volharden. Omdat we grote en machtige dingen zullen zien die u zult gaan doen. Waarvan wij nog niet weten. Want u bent machtig. U bent liefdevol. We prijzen uw naam, Heer. Halleluja. Amen. Amen.